dat hij het brood nam en hij zegende het. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En ziet u dat het een open hoofdstuk is? En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Bijbel opende. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen hen die bij hen waren bijeen. Weer 11 kilometer terug. En maar lopen. Ja, auto had je niet, fiets ook niet. Lopen. 2 uur. Tenminste, ik liep ongeveer 5,5 kilometer, 5 kilometer per uur. Dus dat zullen zij ook gedaan hebben. 2 uurtjes lopen. En dan zeggen ze, op datzelfde moment stonden zij op en keerden naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt. Er is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zeide tegen hen, vrede, zij u lieden. Einde van deze schriftlezing. Ze hadden Jeruzalem dus verlaten. Op de 3e dag. En ze waren naar huis gegaan, want er was in Jeruzalem toch niks meer te zoeken. En er komt iemand dus bij hen lopen en die zegt en stelt vragen. Dat moesten wij op school leren. De kinderen, ik weet niet of jullie dat met Nederlands ook geleerd hebben. Maar wij leerden op school wie, wat, waarom vragen. En weet je wat wie, wat, waarom vragen waren? Daar kon je nooit ja of nee op aangeven. Je bent gedwongen om iets te zeggen. Waarom ben je droevig? Kijk, als je zegt, je bent droevig, hè? Ja, dan hoef je te zeggen, ja. Waar? Maar waarom ben je droevig? Ja, dan moet je iets vertellen, hè? Ja. Dus de Heer Jezus is een pastoraal werker. Hij heeft het pastoraal, of hij een cursus gedaan, dat weet ik niet, maar hij was een pastoraal werker. Hij stelde de vragen om te weten wat er in hun hart was. Want stel nou voor dat als ik het nou geweest zou zijn, dan zou ik zeggen, ik ben Christus en ik ben opgestaan. Dat was de hele ellende, het was opgelost, geen punt. En toch deden ze het niet. Hij stelde de vraag, wie of waarom huil je? Weet u dan niet? Bent u een vreemdeling? Dan denk je van ja, hoe is het toch mogelijk? Je hebt 3 jaar met hem meegelopen en je kent hem niet. Ik heb hier wat leerlingen, er zijn er een paar met vakantie, maar ik heb hier wat leerlingen zitten die ik vroeger in de klas gehad heb. Stel nou voor dat er daar gevraagd wordt aan Joke, die heb ik in de klas gehad. Joke, wie ben ik? Ben je een vreemdeling? Nou, de ogen werden waarschijnlijk zo gehouden. Want dat staat er. In Markus staat dat de gedaante van de Heer Jezus veranderd werd, zodat ze hem niet herkenden. Het hangt er maar vanaf of jouw ogen of de Heer zelf voor hen veranderd werd, om de Heer duidelijk te maken. Wat speelt er nou in je gedachten, Kleopas? Wat speelt er nou in je gedachten, discipelen? Waar ben je nou mee bezig? In je hart. Wat leeft er in je hart? En het lijkt wel of dat er in de eerste instantie een ontkenning is in hun leven. Het is over, het is uit. Er was niks. En dan komt er een vreemdeling die voor hen vreemd is. Hem niet herkent. Hun ogen werden als zodanig gehouden. Misschien verandert hij, zoals Marcus dat zegt, zodat ze hem niet herkenden. En ze vertellen precies aan de Heer Jezus Christus wat er gebeurd is. Vandaar, waarom kijk je nou zo droevig? Wat is de reden dat je droevig bent? En ze geven ook aan dat het de derde dag was en dat zij uiteindelijk op terug waren, want wat hadden zij in Jeruzalem te zoeken? En nog gaat bij hen het lampje niet branden. Dat noemen we zo, hè? Het lampje gaat niet branden. Ze herkennen het nog niet. En dan gaat het door. En ze vertellen dat Jezus een profeet was. En ze gaan nog het verhaal vertellen. Nou, als ik dat zo lees, dan denk ik ook, nou, die vrouwen, dat moet je ook maar eens een korreltje zout nemen. Terwijl ze hem gezien hebben. Hij heeft tot Maria gesproken. Als ik in Marcus lees, dan lees ik heel bewust dat er 3 keer een ontmoeting was. Maria, en ze geloofden het niet. En toen ze bij de discipelen kwamen, ze geloofden het niet. En toen bij de Emmausgangers, ze geloofden hem niet. En dan zegt hij, o onverstandige en trage van hart. Moest deze Christus niet lijden en daarna in zijn heerlijkheid opgaan? Ik had het u net over een cursus bij wijze van spreken dat je dus pastoraal werk doet. En eigenlijk zegt de Heer, o onverstandige van hart. Ik zou zeggen, heb je 3 druppels bloed in je hersens of zo? Dat je het niet begrijpt? Dat zei de Heer Jezus tegen Petrus precies hetzelfde. Toen hij daar in de hof van Gethsemane het zwaard pakte en de oor van Malchus eraf haalde. En dan zegt de Heer Jezus nog nota bene, heb ik je dat geleerd, Petrus? Heb ik je niet geleerd om je vijand lief te hebben? En in je woede en in je haat en in je worstelingen ga je proberen mij daarvan te weerhouden. Soms zien we dingen gewoon niet. Zijn we ziende blind. Soms willen we het gewoon niet weten. Dat is een proces in u en mij dat we dingen niet willen weten. Terwijl we drommels goed weten dat het zo is. Dat kan angst zijn. Zoals Jozef van Arimathea. Die in al zijn rijkdom straks zal missen. Omdat hij keuzes maakt. Omdat hij het wel ingezien heeft. Dit moet de Messias zijn. Ik verwacht zijn koninkrijk. Hier is de koning. Hij was erbij. Toen daar de discipelen, 2 discipelen van Johannes de Doper bij de Heer Jezus kwamen, Matthäus 11. En zeiden, wij moeten een vraag stellen van Johannes de Doper. Bent u het echt? En dan zegt de Heer Jezus Christus, doven worden horende, blinden worden ziende, doden worden opgewekt. Het evangelie van de blijde boodschap wordt verkondigd. En ze gingen vol dankbaarheid terug, want ze wisten dat waren de kenmerken van de komende koning. En toch, je bent angstig en je bent bang voor de consequenties. Ook hier. Soms zie je het gewoon niet. Werkt die niet?
Deze.
Ja, nu gaat het beter. Ja, dan kan ik een beetje zachter praten. Soms zijn wij blind. Zien we dingen niet, doorzien we dingen niet. Daarom, soms maak je keuzes. Ik heb het aan mijn leerlingen wel eens gevraagd, wat is Pasen? En dan durfde de een niet voor de ander te zeggen, terwijl ze het wel wisten hoor. Maar ze durfden het gewoon niet te zeggen. Want dat maakt je belachelijk als jij dat weet. Dat is heel apart. En dan weet ik dat ik ze het verteld heb. En het lijkt wel net of dat je denkt dat het het ene uur... En ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus Christus die dingen vraagt en zegt, o onverstandige van hart, ik heb het jullie toch verteld. Ik heb het je 3 keer gezegd. Waarschijnlijk is daardoor ook het boek Deuteronomium ontstaan in het Oude Testament. Ik zeg het je, Deutero, voor de 2e keer. Hier zegt de Heer, ik heb het je 3 keer gezegd. En dan zeg je, dat klopt toch niet? Je herkent het dan toch? Daar hoef ik mezelf toch niet voor te vermommen om te weten wat er in je hart leeft. Ik heb je toch gezegd dat de Zoon des Mensen overgeleverd moet worden in de handen van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Van de Romeinen. En hij zal gekruisigd worden. En waarschijnlijk zal de Heer aan de Emmausgangers wel verteld hebben, want hij zegt hij opende de schriften bij Mozes. Nou, wie weet van de jonge mensen als ik zeg, wat gaat dan open als hij spreekt over de boeken van Mozes? Nou zitten er niet veel kinderen in de zaal, maar weten sommige kinderen of grote kinderen wat ik dan bedoel, de boeken van Mozes? Wie weet het? Wat zijn de eerste 5 boeken van het Oude Testament? De Torah. Ja, de Torah. Welke 5 boeken bestaat de Torah? Wij hadden altijd zwaardvechten op de zondagshal. We wisten het zo meteen. Huppakee, daar ging hij. Genesis, Exodus. Zie je wel, het komt eruit. Het komt eruit. Hoi. Ja. En de Heer begint bij Mozes. De 5 boeken van Mozes. En misschien heeft hij wel gezegd bij Genesis 3 begonnen, zondeval. En dat de kop van de slang vermorseld zou worden door het zaad van de vrouw. Dat kan helemaal niet. Een vrouw heeft helemaal geen zaad. Dat is een nadenkertje, hè? Maar het zaad er wel. God heeft zijn zaad in een vrouw gelegd. En daarom was hij Gods zoon. Dat kan niet. Nee, dat zegt de meeste. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja, maar er moest iemand zonder zonde geboren worden. Want als jij zonde hebt, dan ben je een zondaar. En de straf op de zonde is de dood. Dus je gaat, hoe dan nou, ik word geboren om dood te gaan. Dat is toch gek. En toch gebeurt het. En nou staat daar in Genesis 3 vers 15 het zaad van de vrouw. God legt zijn leven in dat van Maria. Mijn vader, want uiteindelijk kom ik ook ergens uit voort, hè? Uit mijn moeder. Wie heeft daarvoor gezorgd, mijn moeder of mijn vader? Nou, sommigen zeggen allebei. Maar de kiem, het zaad, is gelegd door mijn vader. En daardoor ben ik in zonde geboren. Ah, zo'n lief klein babytje, ja. Een schattig kind, moet niet huilen, moet niet krijzen. Mocht weer even het plezier hebben om even op te passen. En als dat begint te huilen, heb je nog van die versterkers beneden ook. En toen zei ik tegen mevrouw, kan ik die stekker er niet uittrekken? En ik kan me wel voorstellen dat je hopeloos wordt als dat maar blijft huilen. Blijft krijzen.
En dan denk je, ja, zeg het dan. Ja, dat babytje kan het nog niet zeggen. En dan sta je maar te kloppen en misschien komt er een boer, maar je bent zo onzeker. Je bent zo onzeker. Maar goed, we gaan weer verder. En dan zeg ik tegen mijn vader, nou pa, bedankt dat ik een zondaar ben. Ja, zegt mijn vader, zei toen, daar kon ik niks aan doen, dat is de schuld van mijn vader. Dus ik ging naar mijn opa toe, opa Koerst. En ik zei, opa, bedankt. Hij zei, waarvoor? Ik zei, dat ik een zondaar ben. Ja, zegt hij, maar dat is mijn schuld niet. Dat is de schuld van mijn vader. Nou, dan kon ik naar het graf gaan en zeggen, opa, opa, bed over grootvader, bedankt. Hij heeft geen zin, hij zegt niks terug, waarom niet? Dood is dood. Zo is het de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna, oh, dat is meteen een les voor leerlingen die al iets verder gevorderd zijn. Er is dus geen reïncarnatie, hè? Dat zegt dit vers. Er staat niet bij dat het de mens gezet is vele malen te sterven en daarna het oordeel, toch? Daar staat, het is de mens gezet. Je moet goed opletten, hoor. Goed opletten. En de Heer legt gewoon dingen uit. En die heeft ook gezegd. Ik heb dat ook verteld aan Nicodemus. En Nicodemus was bij de kruisafname. Heeft openlijk voor mij gekozen. Maar daarvoor kwam hij 's nachts heimelijk bij me. En ik heb hem verteld. Over die geschiedenis in Numeri. Waarin het volk walgde van het manna. En toen heb ik vogels, kwakkels gestuurd. En op een gegeven moment deden ze zo'n zonde. En toen heb ik uiteindelijk slangen gestuurd. En die beet van die slangen deden hen sterven. En Mozes kwam er tussendoor en die bad Heere God. En God zei, maak een koperen slang. Zet hem op een hoge kruis, een staak. En als je kijkt naar die koperen slang. Maar ik wil je echt even vertellen, ik wil het gewoon wat zichtbaarder maken. Ik heb het wel eens gezegd, maar Paulus zegt, iemand 2 of 3 keer iets te zeggen, kan geen kwaad. Ik ben een Amsterdammer. In Amsterdam geboren. Vlakbij Sloot. Bij de Westlandgracht. Ik keek naar de A10... Dat was toen een dijk, daar zou een trein komen. Nou, die is er nooit gekomen, later. Dat is nu de A10. En daar keek ik op. Dat was het laatste stukje van Amsterdam. Stel nou eens voor dat ik die staak. In Amsterdam wonen 7,5 miljoen mensen. Of niet? Nee, hè? Hoeveel? 750.000. 750.000. In de woestijn waren er 3 miljoen mensen. Ze waren gebeten door de slang. Dan moesten ze dus ergens naartoe in het midden, laten we zeggen de Dam. In Amsterdam. Hoe lang ben je bezig? Lijn 13 was er niet, lijn 2 was er niet, de bus was er niet. Je moet naar de Dam. Je bent gebeten. En de straf op die beet is de dood. 1 uitkomstpunt. Kijken. Dan moet je schokken. Misschien werd je wel gedragen. Maar kijken moest je. Als ik het zie. En dan zegt hier Jezus tegen Nicodemus. Nicodemus, zoals die slang daar, die koperen slang. En je weet hè, Nicodemus, koper is oordeel wegnemend. Vandaar dat het brandofferaltaar van koper was. Het kan tegen vuur. De vuur van het oordeel. En kijk eens. Kijk nou naar dat koperen. Hij neemt het oordeel weg. Nou, die slang is een beeld van de zoon des mensen die eens verhoogd zal worden aan een kruis. En als ik dat geloof, zal je oordeel weggenomen worden. Want de straf op de zonde is de dood. En dan jaren later komt hij uit zijn schulpje en kiest hij, misschien denkt hij er wel over na en zegt hij, ik heb een gesprek gehad 's avonds. Ik wilde dat niemand het wist. En we hebben het over wedergeboorte gehad. En toen begreep ik hem niet goed. Maar nu wel. En nu kom ik heel dichtbij. Ik was eerst ver af, maar ik kom heel dichtbij. Zo dichtbij. En de Heer Jezus kwam met zoveel onbegrip, had hij te maken. En hij ging verder en hij zegt misschien, heb je Psalm 22 gelezen? Nou, zei de Heer Jezus dat. En die zei, lees in de psalmen, Psalm 22. Hij had de boekrol niet bij zich. Maar de Jood had het in het leerhuis, in de synagoge, wel degelijk geleerd. Het waren boeken uit de psalmen, die waren 1000 voor Christus, deze door David gesproken. En David zegt, ze zijn door honden werd hij omsingeld. Ze hebben hem bespuugd, ze hebben hem bespot. Ze konden hem aanschouwen, ze hebben hun handen en voeten, ze is doorboord. Later zegt in de toespraak, dan zegt hij, heb jullie wel eens gelezen over David? Die het heeft over mijn heren. Dat kan nooit David zelf zijn geweest. Dat was Jezus die gij gekruisigd hebt. Ga je ogen open. Ga je het begrijpen. Ga je het begrijpen waarom, welke, waardoor vragen. Wie, wat, waarom vragen er kwamen. Om eens na te denken. Niet alleen met je verstand. Daarom ging het verstand open. Opdat we gaan begrijpen. Opdat we gaan verstaan dat alle dingen al van tevoren besloten waren. De Heer wist dus dat hij gekruisigd werd. De Heer wist dus dat hij 3 dagen en 3 nachten... Ja, we vierden het wel Goede Vrijdag, maar als jij 3 dagen en 3 nachten in het graf hebt, kan het nooit vrijdag zijn en zondag opstanding. Het zijn wel 3 dagen, maar geen 2, 3 nachten. En zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis, alzo zal de zoon des mensen in het binnenste der. Hij wist het allang. Bespuugd, bespot. Handen doorboord, beenderen zichtbaar. En hij zei, Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar staat een hoofdman bij, over 100. En dan wordt het donker, als hij dat roept. En dan zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan scheurt de voorhang in de tempel van boven naar beneden. Een aardbeving, graven gaan open, Matthäus 27. Graven gaan open. Ze worden levend, alleen ze staan nog niet uit de graven op, totdat Jezus zelf is opgestaan. Staat er even bij, maar het is even goed dat u het weet. Dat is waarlijk opgestaan. Dat is de kern van de dood is overwonnen. In het Oude Testament werd er wel eens iemand uit de doden opgewekt, maar hij ging weer dood. Het was fijn dat hij opstond, maar hij ging ook weer dood. Jongeling van Nain. Nou, er waren in het Oude Testament ook. Elisa had er zelfs op gelegen en gehoopt en gebeden en het jongetje werd van de Tsunamitische vrouw. Maar dat jongetje ging ook later weer dood. Maar nu, de Heer is waarlijk opgestaan. En dan breekt hij, als hij binnenkomt, dan breekt hij het brood. Ik dacht dat als je een gastheer was, dat je dat aan de gastheer over moest laten. Maar de Heer die nam het initiatief zelf. En hij pakte het brood. Hij zegende het. Hij brak het. En hij gaf het. En ik weet niet of toen hun ogen opengingen. Het staat er niet bij dat ze de tekenen van zijn handen zagen. Maar er staat wel bij dat hun ogen opengingen. Toen zagen ze het pas. Toen werd iets wat verborgen was, wat een ontmoeting was, was een openbaring geworden. Hun ogen gingen open. Ze gingen het zien. Ze gingen het begrijpen. Als ik nu het volgende zeg. Want ook daar wil ik naartoe. Als Petrus bijvoorbeeld zegt, als die vraag komt, dan zegt hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Als de Heer Jezus Christus drie keer in die gebeurtenis, in Matthäus 16 en Matthäus 18 en 20, staat er drie keer de vooraankondiging van het lijden van de Heer Jezus. Maar daar waren de discipelen niet mee bezig. Die waren met het koninkrijk bezig. Die wilden straks zeggen, nou jongens, ik krijg een kroontje, gaan we lekker regeren. En ik denk dat ze met hun hoofd in de zevende hemel waren, als er zeven zijn. Maar ze hebben niet geluisterd. Heb je er ook wel eens last van, hè? Tenminste, ik wel hoor. Mijn vader die zei altijd, hoor je me niet? Ik zei, ja, ik hoor u wel, maar ik luister niet. Nou, dat zei ik tegen mijn vader niet. Dan deed hij iets wat nu niet meer mag. Een behoorlijke klap op mijn achterwerk en hij was smid. Dus dat voorkwam ik wel. Maar mijn leerlingen die hoorden het wel, maar ze luisterden niet. Soms dringt het niet tot je door wat het ten volle inhoudt. Begrijp je het dan nog niet, terwijl je het wel weet. Dat is hem zo moeilijk. Er zijn zoveel leuke dingen, terwijl de Heer het volgende zegt. En ik lees een stukje voor uit Matthäus 16. En het is de eerste aankondiging uit Leiden. En dat staat in Matthäus 16 vanaf vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden. Van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart, begon hem te bestraffen en hij zei, God zij u genadig, heren, dat beslist niet met u gebeuren. Dit zal beslist niet gebeuren met u. Maar hij keerde zich om, de Heer Jezus, en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Dus eigenlijk zegt de Heer tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Ik denk dat je als Petrus zijnde zou schrikken, als dat tegen je gezegd wordt. En toch, u bent een struikelblok voor mij. Dat zegt de Heer Jezus tegen Petrus, maar hij benoemt Satan. Dat zie je misschien niet als je soms iets hoort of dat er iets gezegd wordt. Je stijgert wel. En dan staat er, want u bedenkt niet de dingen van God. En dat is Pasen voor mij, hè? Hoe bedenk je de dingen? Ik kan me best voorstellen, jullie jongelui, sommige mensen die maken zich druk over hoe het allemaal zal gaan in deze wereld. En dan denk ik, ach, ik ga toch straks dood. Ik bedoel, het is voor mij af bijna. En ik ga lekker naar de Heer. Heerlijk. En dan zie ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen en dan denk ik, nou, Heere, kom spoedig. Eigenlijk wil ik dat ze dat voorkomen. Jullie zijn met een toekomst bezig. Hoe verdien ik het meeste geld? Welke vrouw of welke man zou ik graag willen hebben? En je bent misschien bezig met het opvoeden tot een volwassene. Je investeert in je toekomst. En ik kan het me allemaal goed voorstellen, dat is ook goed. Maar is dat het belangrijkste? Als je weet dat je doodgaat. Toch? En wanneer je doodgaat, weet je ook niet. Nou, broeder Koers, kan het niet even wat vrolijker? Nee, maar dat zijn de dingen Gods. Dat zijn de dingen Gods. En Petrus was met zijn hoofd in de hemel en die dacht, ja, maar ze gaan mijn koning niet doden. Maar dat moest juist gebeuren. En de Heer zegt het voorzichtig en dan zegt hij het volgende. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mens. En dat kan carrière zijn, dat kan geld opleveren zijn, macht zijn. Heel de wereld is weer helemaal gek over Noord-Korea, over die man daar. Die lummel. Waar is die man mee bezig? Vernietiging van de hele aarde. En dan komt er nog zo'n lummel. En die geeft opdrachten om met je boten daar maar naar die zee te gaan. Ik zeg het voorzichtig. Want we zitten, de hele aarde zit vol met lummels. We zijn zelf een lummel. Totdat de ogen open gaan. Heeft Petrus het niet gezegd? Ach, de Heer heeft alles voorbereid. Hij wist dat jullie Jezus zouden kruisigen. Maar hij wist dat hij 3 dagen later zou opstaan. U mag het lezen hoor. Handelingen 4 vers 28. Het staat er gewoon letterlijk in 1 zin. Hij heeft alles in zijn hand. Maar ja, maar waarom staat hij dan niets toe? Omdat hij u en mij een vrije wil heeft gegeven. Dus ook als gelovige heb je een vrije wil. Je kunt ja of je kunt nee zeggen. Als gelovige en ook als ongelovige. Een gelovige moet beter weten. Die moet bezig zijn met de dingen van God. En niet met die van mensen. En dan zegt de Heer Jezus het volgende. En dat is een lering. Toen zei Jezus tegen de discipelen, vers 24 uit Matteüs 16. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Ik moet dus een ander uitnemender achter dan mezelf. Dat is wat er in Nicodemus moest gebeuren. Dat is wat er met Jozef van Arimathea moest gebeuren. En dat moest er met mij gebeuren. En met u gebeuren. Om anders te leren denken. Het gaat over, heb je vijand lief? Ga voor hem bidden. Dat is verdraaid moeilijk. Want je hebt je eigen trots en je hebt je eigen denken. Maar soms kan dat wel de Satan zijn. Zoals de Heer tegen Petrus zei. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als een losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En hij zal straks een ieder vergelden naar zijn daden. Hij leeft. En als ik daarmee bezig ben en ik zie de wanorde, dan denk ik, hij leeft. En dan vraag ik, Heer, wilt u alstublieft mijn wezen helpen om uw vijanden, de vijanden, mijn vijanden lief te hebben. Daar worstel ik soms mee, want ik wil ze een map geven. Hebben jullie er geen last van? Ik wil ze een map geven. Maar de Heer zegt, net als tegen Petrus, toen hij dat zwaard in het oor van Malchus had af. Petrus. Dat heb ik toch niet zo willen doen. Ga je mijn werk nu, wat de Heere God van tevoren voorbereid hebt, onmogelijk maken, doordat jij denkt dat je met het zwaard, en ik las het goed, niet alleen Petrus had zijn zwaard, hè? Alle discipelen hadden zwaard. Hè? Alleen Petrus, het haantje de voorste. En toch, het zit in ons. En dan doet de Heer het laatste wonder. Want de dingen Gods moeten plaatsvinden. Hij moet sterven. Om u en mij het leven te kunnen geven. Ook al sterft de buitenkant. Mijn ziel, daar heb ik ja tegen gezegd. Tegen deze machtige God. Velen hebben dat ook gedaan. En ik hoop dat allen dat gedaan hebben. Denk er eens over na. Denk eens na over waar het met Pasen werkelijk om gaat. Ik denk dat de Heer Jezus gezegd heeft, jullie zijn nu al in de hemel, maar jullie zult lijden. Je zult moeite en verdriet moeten ondergaan, omdat je het Koninkrijk God moet uitdragen. En daarom besluit ik met één vers uit Romeinen 14. Nou heb ik mijn Statenvertaling niet bij me, maar dat staat in Romeinen 14. Maar ik weet niet, ik heb hem denk ik niet aangekruist. Daar gaat het over het Koninkrijk van God. Ja. En dan zegt de Heer in Romeinen 14. Ja, in Romeinen 14. Daar staat het. Ja, dankjewel Rens. Ja, hij is net nieuw en dan meestal kras ik erin en dan zeg ik, pat, dat vind ik belangrijk, geel aanmerken. Vers 17, want het Koninkrijk God bestaat niet uit eten en drinken. Ik weet niet hoe u het vaak vindt, dan denk ik, nou, dat zitten ze tegenwoordig in de wereld anders in elkaar met al die kookprogramma's. Het lijkt wel of dat belangrijk is, maar uit gerechtigheid. En vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat is wat de Heer van u en mij vraagt. Nu. Straks mag ik heersen. Straks mag ik met hem als koningen regeren. U ook. Maar nu willen we elkaars dienaar zijn. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Amen. Ik zou kunnen vragen, u ook? Ja, dan kan je met ja en nee beantwoorden. Het is slechts één stap. Ja of nee. We gaan naar een lied luisteren, dacht ik. We hoeven voor de rest niks aan te doen en dan geef ik het graag over weer aan de Filius.